Goedemorgen, broeders, zusters. Ja, mooi lied. Denk aan het huis bij de Heer. Voor mij was het heel dichtbij. Maar goed, ik mag nog even blijven. Maar goed, u weet het. Ik heb vanmorgen ook nog even met de broeders gedeeld. En even een kort overzicht. Ik kreeg te horen dat ik vol zit met kanker. Het zit overal in het lichaam. Dan word je even stilgezet. Maar goed, wij leven als mensen die hoop hebben. Dus we hoeven niet bang te zijn. Ik zeg altijd maar van, we kunnen er alleen maar op vooruit gaan. Maar toch, je moet dat delen met je kinderen en dergelijke. Dus dat komt wel even hard binnen. Maar het gaat goed. Ik ben gestart met een behandeling. En dat zei ik ook tegen de broeders vanmorgen. Ik word regelmatig gebeld en 27 dan. Ik zeg, als jullie het aandurven, dan durf ik het ook aan. Dus, we gaan volle moed gaan we verder. Ja, ik wil toch een paar dingen met u delen. Wat er gebeurt in de wereld. Hè. Werd al even door Luut werd het genoemd. Hè, dat u bidt om de komst van de Heer Jezus. Dat we daar bereid voor moeten zijn. Maar ik wil een paar dingen noemen. Wat eigenlijk heel veel te maken heeft met het boek Openbaring. Dan hoofdstuk 13. Het totalitaire systeem. We hebben momenteel de Z-control. En misschien hebt u er wel van gehoord. Maar alle social media, alle telefoons en dergelijke dingen, die komen dan onder controle te staan. En ieder gesprek en alles wat je deelt, dat wordt opgenomen. En dat kan tegen je gebruikt worden. Dat is al gaande. Dan hebben we het digitale identiteit met biometrische gegevens. Dat is al in een vergevorderd stadium. En dat betekent dus dat er een totale controle is op alles. En dan heb je nog uiteraard de digitale munt. Het heeft allemaal te maken, broeders en zusters, met de tijd waarin we leven. En de Heer Jezus is daar heel duidelijk over. Die zegt, let op de tekenen van de tijd. Nu, we weten dat de Heer komt. En het is zeker dat hij komt. Maar wanneer, dat kan ik u niet zeggen. We moeten hem wel verwachten. Dat is wel duidelijk. Maar ik wou het toch met u delen. Want al deze tekenen, die zeggen wel dat de komst van de Heer Jezus heel dichtbij is. En ik hoop dat mee te maken. Nou, ik krijg de kans nog misschien. Ja, wat ik vanmorgen met u wil delen, dat is een gedeelte uit Lucas. Het is een vrij lang gedeelte, maar ik lees het toch met u. Want er staat in Openbaring, zaligheid die leest en degene die het horen. Dus wat dat er gaat, worden we allemaal zalig verklaard. Lucas 1, en ik leef vanaf de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, staat er bij mij boven. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en beiden op leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heer binnen te gaan en het reukwerk te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. En het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen van de ongehoorzamen. Tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engelen, hoe zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om u te tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. En zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei, zo heeft de Heere voor mij gedaan, in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Ja, van het kerkelijk jaar weten we dat het nu de eerste advent is. Nu, we weten dat natuurlijk de Heer Jezus niet geboren is rondom deze tijd. Maar het is wel goed om elke keer erbij stil te staan hoe dat op een bijzondere wijze bekend werd gemaakt en hoe de voorbereidingen er waren voor de geboorte van de Heer Jezus. En ik wil je eigenlijk meenemen. En we gaan weer een kijkje nemen in de tempel. En dan wil ik daarbij al beginnen te zeggen. De tempel, die dus het huis van God. En we hebben van gezongen, denk aan het huis bij de Heer. En dat is nu boven uiteraard. Maar goed, Israël die had een tempel. Maar we weten ook op grond van Gods woord dat in die tempel iets ontbrak. En als u het heilige binnenkwam, dan had je aan de rechterkant de tafel van de toonbroden, aan de linkerkant de kandelaar. En voor het gordijn van het heilige der heiligen was het reukofferaltaar. Nou, we weten, de Heer Jezus Christus, het brood des levens, dat getuigde ook van de tafel met de toonbroden. En de kandelaar, weten we, hij is het licht van de wereld. En wij mogen dat licht verspreiden om ons heen. Maar eigenlijk is het heel mooi om te zeggen, die kandelaar, het licht van de kandelaar, dat scheen op de voet van de kandelaar. En als je dan de psalm leest, dan lezen we daar, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, dat is mooi om dat zo te benoemen. Maar goed, men had toch het ritueel dat er regelmatig het reukenoffer, en daar werden priesters door aangewezen, maar het heilige der heiligen, daar was niet meer de ark. 2 Kronieken 36 zegt ons dat de ark, die werd ergens naartoe gebracht, waar is niet bekend, maar hij maakte geen deel meer uit van de tempel. En dan is het zo mooi dat de Heer Jezus, dat er ook al in de korte profeten wordt gezegd, dat er iets veel belangrijkers zou zijn in die tempel. En dat was de Zoon van God zelf. Want we weten, de ark was een type van de Heer Jezus. Nu dat gezegd hebbende, dan gaan we naar de dagen van de Herodes. En dat is zoon van, al een soort met heerser, is de betekenis van de naam, de koning van Judea. Nou, daar is de Heer Jezus ook geboren, hij zal geprezen zijn. Was er een priester van de afdeling Abia. Mijn vader betekent is Yahweh. En dat hebben we gelezen met elkaar, van wie de naam Zacharias was. De Heere gedenkt. Wat toch mooi als je die namen allemaal ontleedt en de betekenis ervan. Dat heeft ook iets te maken met de personen zelf in de Bijbel uiteraard. Want ze kregen die namen mee. Maar het is ook wel heel bekend, broeders en zusters, en ook wel heel bijzonder dat onze namen ook bekend zijn in de hemel. Dat die opgetekend zijn. En je ziet dan ook in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, dat als er een engel kwam om in gesprek te gaan, dat de mensen ook bij hun naam werden genoemd. Dus dat is ook heel bijzonder. Zijn vrouw Elisabeth, de Heer is mijn eed. En dan heb je Aaron, wat betekent de verlichter in het Hebreeuws. Ze waren beide, en dat vind ik eigenlijk zo mooi, en Ruud heeft het alleen zijn inleiding een beetje aangegeven, denk ik. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Wat ook bijzonder. Dat de Heilige Geest getuigt van deze twee mensen, dat ze onberispelijk wandelden. En dat bepaalt ons ook bij het feit, wat vanmorgen ook al is gezegd, broeders, zusters, hoe staan wij in het leven? En is het dan zo dat wij ook de geur van Christus verspreiden? Als we met mensen in gesprek komen, ja, ik deel dat wel ook in andere gemeentes. Ik heb vanmorgen ook gezegd, van ik heb contact met 4 specialisten, ik ga er verder niet over in detail. Maar ik vind het eigenlijk zo mooi om met die mensen te spreken over het geloof. Want dat is heel belangrijk. En als je zwijgt, ja, dan heb je ook geen aansluiting. En ik was in een gesprek met een specialist en er zat een vrouw bij. Hele vriendelijke vrouw met een hele liefdevolle uitstraling. En nou ja, die noteerde wat, want ja, als je dan in een circuit terechtkomt dat je meer zorg nodig hebt, dan geven ze daar ook begeleiding in. Dus ik moest daarna even in gesprek met haar. En toen ik met haar naar de kamer toe ging, naar haar eigen kamer, toen zei ze, hebt u even geduld, want ik moet nog een paar dingen doen. Ik zei, nou, ik heb geduld, want ik heb even leven. Toen zei ze van, dan kunnen we elkaar de hand geven. Wat toch mooi, heb je aansluiting. Maar voor mij was het wel heel duidelijk. Ik denk, Heere, geef mij vrijmoedigheid om te spreken. Want als je niks zegt, hoor je dit ook niet. Nu, ik zal je nog een ding zeggen. Ik moest een paar weken terug moest ik voor controle, gebitscontrole, en naar de mondhygiënisten. Nou, die ken ik ook al jaren. En ik was even met haar in gesprek. En toen zei ik tegen haar, ja, ik moet het toch zeggen, ik krijg wat meer medicatie, dat moeten ze dan weten. Best wel vol met kanker. Nou, ja, daar schrikken de mensen dan van. Het is natuurlijk een heel geladen woord. Maar toen merkte ik op, ik ben overtuigd christen, dus ik ben helemaal niet bang om te sterven. Maar gelijktijdig kwam de tandarts binnen en die zei, Filippenzen 1, het is met Christus zijn verreweg het beste. Nou, ik denk, mooi. Maar goed, hij deed even de controle en hij zei, nou, u moet even terugkomen en dan ga ik een vulling plaatsen. Dat was een week later. En dan zit je in de wachtkamer en toen deed hij de deur open van de behandelkamer. Hij zei, welkom broeder. Wat mooi, hè? En dan denk ik, wat toch mooi, hè? Dat juist ook dat je die aansluiting hebt van mensen die ook het geloof in de Heer Jezus belijden. En daar moet je je niet voor schamen. Wij hebben de beste boodschap van de wereld, broeders en zusters. En daar hoeven we ons niet voor te schamen. En soms dan brengt het mensen in verlegenheid. Maar goed, we gaan weer terug naar ons gedeelte. Dat er nog even daarop terugkomt. Dat de Heilige Geest getuigt dat deze mensen heel rechtvaardig waren voor God, onberispelijk in hun wandelen. En beide, wordt ook gezegd, op leeftijd gekomen. En terwijl hij het priesterhand bediende, en dat was hem toegewezen van God, toen het de beurt was om de tempel binnen te gaan, hij werd door loting aangewezen, hebben we gelezen, en dan ging de tempel binnen. Maar daar gebeurt iets. Maar daaraan vooraf zien we ook dat de gemeenschap biddend buiten stond. En ik wil er toch best wel wat meer aandacht aan geven vanmorgen. Hoe belangrijk is het bidden niet, broeders en zusters? En dat onderschatten we wel eens, dat wij te kort eigenlijk bidden. We hebben overal tijd voor, maar het is zo belangrijk dat we de tijd nemen om te bidden. Ik denk aan de voorbeelden in de Bijbel dat Daniël 3 keer per dag zijn knieën boog en belijdenis deed voor de zonde van zijn volk en voor hemzelf. En dat hij God dankte. En wat is het toch mooi om in contact te treden met je hemelse Vader. En dat is de rust die er dan komt. Het is het communiceren. Ik zeg wel eens, als je iets vraagt aan de Heer, hem iets voorlegt, moet je zelf ook stil wezen om het antwoord. En dat antwoord dat geeft hij vaak door het lezen van de Bijbel. En soms dan wordt het ook in je hart gelegd en word je bepaald bij een Bijbelgedeelte door de Heilige Geest door te zeggen van, lees dat nu maar eens. Ik vind dat echt heel bijzonder, dat je eigenlijk met het gebed heel dicht bij de Heere mag komen. Heel de menigte. En er verscheen aan hem een engel van de Heere. Nou, we weten op grond van de Bijbel, en dat is Hebreeën, dat engelen zijn gedienstige geesten ten behoeve van hen die het heil beërven. Ik weet niet hoe het u vergaat en hoe u ermee omgaat, maar ik bid dagelijks van, Heere, wilt u mij beschermen? En als ik op reis ga, wilt u een engelenwacht met me meesturen, dat ik bewaard blijf? Dat is heel belangrijk, broeder, zuster. Gedienstige geesten. En ik kan me voorstellen dat als je zo'n hemelse verschijning hebt, en dat is wel duidelijk zichtbaar natuurlijk, want dan staat er een vertegenwoordiger van de reinheid, van het licht, van het leven, die staat voor je. En dan kan ik me voorstellen van, goh, wat gebeurt me nu? En hij werd angstig, hij werd bevreesd. Dat kun je op verschillende manieren invullen. Je kunt bevreesd raken, bang zijn, maar je kunt ook een vrees hebben wat eerbied oproept. Nou, Hij raakte hier wat van in verwarring, laten we het zo zeggen. Vrees overviel hem. En dan klinken daar de woorden van de engel. En dat zijn eigenlijk ook de woorden van de Heer Jezus zelf. Wees niet bevreesd. En dat wil ik u vanmorgen heel duidelijk meegeven. Wees niet bevreesd. Het zou kunnen zijn dat als je om je heen ziet wat er zich allemaal afspeelt in de wereld, dat je angstig wordt. Maar de Heere zegt, zie niet angstig rond, want ik ben de Heere, uw God. Wij zijn voor eeuwig behouden, nu al. Alleen het geloven moet nog overgaan in aanschouwen. En dat hopen we dus. En dat is ook een zekerheid dat we dat mee mogen maken. Maar de engel zei, wees niet bevreesd, Zacharias. Zie u, daar hebt u de naam, de Heere gedenkt. En hij wordt benaamd, want uw gebed is verhoord. Dat moet je eigenlijk even onderstrepen in de Bijbel. Uw gebed is verhoord. Ik denk te mogen zeggen dat dit echtpaar best wel heel lang hebben gebeden dat ze een kind of kinderen mochten ontvangen. En dan op een bepaald moment, dan is daar de leeftijd dat het niet menselijk gezien niet meer mogelijk is. En dan, ja, dan is het logisch dat je denkt, ik stop maar met bidden, want het is vaak Gods, het is waarschijnlijk Gods bedoeling niet dat we een kind krijgen. Maar broeder, zuster, ik wil u meegeven vanmorgen, waar het kunnen van de mensen ophoudt, dat begint de Heer te werken. Dus als we iets uit handen geven, dan geven we hem de ruimte om tot zijn doel te komen met u en mijn leven. Ik kan daar best wel persoonlijk dingen van vertellen. Dat je allemaal goed bedoelt, hè, dan werk je en dan denk je dat het ook goed is. En ik zeg niet dat het verkeerd is, begrijpt u me goed. Maar dan zit er zoveel eigen kunnen bij. En dan bid je, alsjeblieft, Heere, van wilt u me helpen? Wilt u dit realiseren dat het goed komt? En dan ben je zelf al aan het werk. En dan denk ik even aan Abraham en Sarah. Hè? God had die belofte zo duidelijk neergezet. Vertrouwen we hem dan volledig en kunnen we ons daar ook aan overgeven? En dan op een bepaald moment, dat vind ik zo belangrijk, broeder en zuster, dat is met Abraham ook het geval. God had zo duidelijk gezegd, je zult een nageslacht hebben. En dat kwam maar niet. En dan gaan ze over de oude tijd, zoals de Bijbel het zegt, en dan lijkt wel alle hoop vervlogen. Maar God, die staat boven alle dingen. Broeder, zuster, ook al gaan mensen over een leeftijd dat het gezien onze inzichten niet meer lukt om een kind te krijgen, ach, dat is voor God een peulenschilletje. Hij realiseert dat, maar geloven we dat? En soms, dan word je op de proef gesteld van geloof je me nou werkelijk? Ga je in op het feit wat ik je gezegd heb en hou je daaraan vast? Nou, ik denk dat we mogen zeggen, en daar heb ik me best ook wel schuldig aan gemaakt, dat ik denk, ja, ik moet het zelf maar doen, want ja, er gebeurt maar niks. En dan op een bepaald moment, dan lukt het niet, en dan moet je het overgeven, en dan zegt de Heer, ziezo, nu kan ik mijn werk doen. Nu kan ik beginnen, nu kan ik mijn werk in jou volbrengen. En zo ging het ook met Zacharias, wees niet bevreesd, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Ook niet zo erg logisch uiteraard, maar toch. En dan wordt dat aangekondigd. En dan denk ik, wat is het mooi dat je de tijd neemt om te bidden voor hen die de Heer op je hart legt. En dat je daarin ook door de Heilige Geest wordt geleid. Dat je een ruim deel van de dag de tijd voor neemt om Gods aangezicht te zoeken. Maar broeder, zuster, geloof wat u bidt. Want als u niet gelooft wat u bidt, hoeft u ook niet te bidden. Dat is helemaal niet nodig. Je moet vertrouwen dat God dat gebed verhoort. Maar niet vaak op de wijze waar wij het denken. Hij doet het op zijn manier, maar hij bewaart die gebeden, want ze zijn als reukoffer voor de troon van de genade. Heel bijzonder. Nou, en dan gaat Johannes, en dat betekent de genade. En dat is eigenlijk de voorloper, zou je kunnen zeggen, van de Heer Jezus Christus, Johannes de Doper. En hij was een godsman die één taak had om de komst van de Heer Jezus voor te bereiden in de kracht van Elia, hebben we gelezen. En hij zal tot een voorbeeld zijn van de Israëlieten en uitgaan voor hem. En dat zou tot zegen zijn voor het volk, broeders, zuster. Nu, dan komt het feit naar voren toe. Hoe zal ik dat dan weten? En dan komt weer dat ongeloof. Hoe zal ik dat dan weten? We zijn toch oudere mensen wat dit niet mogelijk is. Maar nogmaals, bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben vanmorgen dat lied gezongen, Hoe groot zijt gij. En wij kunnen vaak de dingen van de Heere niet begrijpen, want hij staat boven alle dingen. Hij staat boven ons denken, hij staat boven onze gevoelens, op wat dan ook maar. Maar ik wil er nog even op terugkomen, wees niet bevreesd. En als die woorden dan klinken, die ook uit de mond van de Heer Jezus vaak zijn gezegd, dan is het aan ons van, pakken we dat op of laten we het liggen? Daar moet je even bij nadenken. Als hij het zegt, het is eigenlijk een beetje een gebiedende taal. Een gebiedende uitspraak. Wees niet bevreesd van, ik ben de Heere, uw God. En wat is het eigenlijk bijzonder dat, als je je dat eigen maakt, dat je dat naar je toe trekt als het ware en zegt van, in dat geloof, in dat vertrouwen wil ik verder. Ik wil niet angstig zijn. Ik wil mij werpen in de armen van de Heer Jezus Christus, waar rust en vrede is. Ja, dan is die zekerheid er ook dat je niet bang hoeft te zijn. Angst is een hele slechte raadgever. Angst vertroebelt ons beeld naar onze hemelse Vader toe. Ja, ik ben oud. Mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En daar heb je het menselijk inzicht van. En onze beperkingen, en dat is natuurlijk ook niet, dat hoort bij ons mens zijn. Maar Zacharias was toch een man die toch wel, daar laten we aan mogen nemen, het Oude Testament kende. Hij wist dat er verschijningen van engelen waren. Hij wist hoe de God van Abraham en Isaac zijn volk tegemoet kwam. Dat wist hij allemaal. En toch is daar die onzekerheid. En broeders, zuster, eigenlijk wordt dat ook bij ons gevonden. Laten we eerlijk zijn. Iedere zondag, en natuurlijk door de week ook, dan worden we bepaald bij het feit dat God getrouw is. Dat we niet, nogmaals, angstig hoeven te zijn. Dat die woorden van de Bijbel, want dat vind ik zo kostbaar, en dat is voor mij, daar kom ik regelmatig op terug. Als we de Bijbel open doen, dan spreekt God daardoor. Want het is Gods woord. Op een bijzondere wijze. En als God aan het woord is, dan moet je stil worden. En dan moet je dat eigen maken. En ik denk de belofte, als ik daar nog even op terug mag komen, van de geboorte van Johannes. Hij zal vanaf de moederschoot vervuld worden met de Heilige Geest. Dus met andere woorden, zijn leven stond volledig onder het teken en onder de controle van de Heilige Geest. Vervulling betekent dat je helemaal vol bent van de dingen van de Heere. Dat je afstand hebt genomen van de wereld om je heen. Wat is het belangrijkste? Waar liggen onze keuzes, broeder, zuster? Ik kan natuurlijk voorbeelden nemen vanuit het Oude Testament. We weten van de geschiedenis van Lot, hè, dat hij op een gegeven moment mocht kiezen. En dan kiest hij wat heel logisch is voor de mens. Hij ziet wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. En dan ziet hij de vlakte van de Jordaan. En die was als de Hof van Eden. Het zag er zo mooi uit. En wat kan de wereld ook voor jonge mensen? Met vraagtekens. Er mooi uitzien. Maar wat kom je in een situatie terecht die heel moeilijk zal worden. En kan worden. En dat zie je ook aan Lot. Hij koos daar, hij sloeg zijn tenten op dat Sodom en Gomorra, lezen we. En we lezen daarbij ook dat de mensen van Sodom en Gomorra waren boze zondaars tegen de Heere. Dat wil je toch niet zijn. En elke keer word je bepaald bij keuzes. En broeder, zuster, is het niet goed om elkaar scherp te houden dat daar waar de Heer Jezus niet geëerd wordt, maar gelasterd, al is het ook binnen familiekringen, dat je dan zegt van, hier hoor ik niet bij. Dat je gewoon weggaat. Gewoon zegt van, ik wil dat niet. Ik wil dat niet bij, wil niet bij zijn. En dat zijn keuzes die je mag maken. Maar nog even over Johannes. Een paar weken terug was de Mars van het Leven. Ik ben er niet bij geweest, maar ik heb verschillende mensen wel gesproken die er wel bij zijn geweest. En degene die dan voor abortus zijn, nou, ze hebben zich bediend van de meest ergerlijke uitspraken. En ik zou vanmorgen over het hoofd van u, en misschien dat er iemand kijkt van deze mensen naar de dienst. Op een later tijdstip. Ik zou tegen die mensen willen zeggen, wat ben ik blij dat uw ouders meer principes hadden, want anders had u dat niet kunnen uitspreken. Een volk wat zijn kinderen vermoord in de moederschoot, broeder, zuster, dat is niet best. En dan roep je eigenlijk het oordeel over je af. En als je het dan hebt, in Nederland alleen al, en dat is dan geteld, dan zijn er ook nog die niet geteld zijn, 40.000 abortussen. Maar weet u, dat leven in de moederschoot, en dat zien we in het leven van Johannes, van, dat is kostbaar in Gods ogen. En dat begint al met de bevruchting. En dan heeft God al een plan met dat mensje dat groeit in de moederschoot. Daar heeft God een plan mee. En ik vind het eigenlijk zo mooi dat toen Maria bij Elisabeth kwam en die hoorde de stem dat het kindje opsprong in de moederschoot. Dan moet u zich voorstellen. Wat toch bijzonder. He, van dat alles meeleeft. En wij zeggen van de samenleving, ach, het moet kunnen. Haal ze maar weg. En dat wordt ook nog straks als een recht gezien wat in de wet wordt opgenomen. Ja, hoe lang duurt het nog, broeders, zusters, dat de Heer dit kan aanzien? Maar ik vind het zo mooi en dat geldt voor u en mij, dat God heeft een plan met u en mijn leven. En Paulus zegt het in de Efezebrief van, wij mogen wandelen in de wegen die door God zijn voorbereid. En dat is heel belangrijk. Hij heeft iets voorbereid. En ik denk, we moeten daar ook op afgestemd zijn. En als we dat verlangen hebben, dan zal hij ons ook bij de hand nemen en ons leven van dag tot dag leiden. Ik ben Gabriël. Nou, Gabriël stond altijd in verbinding met Israël. Ik ben Gabriël die voor God staat. Ja, ik ga u dat vertellen. En waarom gelooft u het niet? Wat is de reden om daaraan te twijfelen? Omdat God veel groter is dan ons denken. Dat God veel groter is dan onze gevoelens ons vaak aangeven. Broeder, zuster, Hebreeën 11 vers 6 zegt ons, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Geloven is vertrouwen. Vertrouwen volledig. Ik stel mijn vertrouwen, zegt het lied, op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Wat is het mooi dat we in vol vertrouwen ons kunnen overgeven door te zeggen, Heer, u vergist u niet. Misschien nog een praktisch voorbeeld. Dat een nicht, en dat is al een aantal jaren geleden, en die verloor haar man. Ze stonden beide nog in de van middelbare leeftijd. Toen zei ze, en ik kan dat begrijpen. Toen zei ze, ik ben boos op God. Ik ben heel boos op God dat hij dit heeft gedaan. En op dat moment is het denk ik goed om maar te zwijgen. Maar weet u, één ding is heel belangrijk. God vergist hem niet. Wij mensen, wij vergissen ons. Maar God vergist hem niet. Op geen enkele manier. En als we ons leven in de hand van de Heer hebben gelegd, dan is hij ook degene die er het meeste recht op heeft. Ik worstel nog dagelijks, mag je gerust weten, met mijn verdriet van het gemis. Maar ik weet, de Heer heeft hem niet vergist. Nooit. En ik zal ook nooit uitspreken van, Heer, waarom hebt u dat gedaan? Is voor mij altijd een waartoe. Waartoe? Waartoe hebt u mij, is dit op mijn pad gekomen? En dan denk ik om ons, om mij te vormen. Om mij te leren dat ik in alle omstandigheden van het leven aan hem blijf vasthouden. Ik heb het u wel meerdere keren verteld van zijn jongste dochter. Je had altijd, ik word niet oud. En ze is ook niet oud geworden. Vanmorgen hebben we dat lied gezongen als jij in de hemel bent, we zullen volgen. Dat raakte me even. Want toen ze op sterven lag, toen heb ik nog tegen haar gezegd, zeg maar dat we er ook aankomen. Dat is de hoop die je hebt. Maar weet u, dan kun je natuurlijk zeggen, ja maar heer, ze had nog een leven voor haar, ze had nog twee jonge kinderen. En dan komen allemaal vraagtekens van, dat kan. En dan denk ik, nee heer, u hebt het meeste recht. En toen mijn vrouw volgde, toen heb ik gezegd, ach heren, wat zal ik ze missen, maar u kunt er beter oppassen dan ik. Weet u, vertrouwen is overgeven. Niet verwijten naar God uitspreken waarom hij iets doet. Want als hij iets doet, dan is dat volmaakt in zijn handelen. Dan is dat, hij maakt geen vergissingen zoals wij vergissingen maken. En dat wil niet zeggen natuurlijk dat je verdriet hebt. Ik bedoel, maar dat was op een andere manier dat Zacharias en Elisabeth, die hadden verdriet, ze hadden geen kind. En dat was eigenlijk een smaad in Israël. En toch had God daar een bedoeling mee. En over het menselijk gesproken was het niet meer mogelijk. En dan zie je dat God begint te werken. God had een bedoeling. Er moest iemand geboren worden op een bovennatuurlijke manier. Zoals we dat ook in het Oude Testament wel kennen. He, van Abraham en Sarah, moet die dame nog eens een keertje noemen. Van ja, maar heer, we zijn oud geworden, het lukte allemaal niet meer. Ja, het is voor de Heer niet onmacht. Hij is de machtige van Israël, broeder, zuster. Nu, dat verdriet, dat buigt als het ware, heeft God omgebogen, zo moet ik het zeggen, tot een geweldige zegen. En wil dat dan zeggen dat dat dingen uitgewist worden in je leven? Nee, helemaal niet. Dat is er gewoon. Ieder die een verlies leidt, of wat dan ook maar, of worstelt met een bepaalde angst, of iets heeft van, ik heb er zo lang voor gebeden, en het is als de hemel van koper is, dat God niet antwoordt. Broeder, zuster, ieder gebed is bij de Heere bekend. Leest u daarover in het woord van de Heere, Psalm 141, dat onze gebeden als een reukwerk voor God te worden gebracht. En ik kan het niet genoeg benadrukken, maar gebed is als het ware eeuwigheidsademhalen. En dat hebben we nodig om de dag door te komen. Dat hebben we nodig om in het leven te staan. Dat hebben we nodig om als christenen een getuige van de Heere te kunnen zijn. Nu, Zacharië wordt bestraft. Van, hij heeft zoiets van, je zult niet meer kunnen spreken. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik moet er niet aan denken van dat je op een gegeven moment niet meer zou kunnen spreken. Dat je niet meer kunt vanuit je hart kunt communiceren. Dat je woorden kunt formuleren om anderen te bereiken, maar ook om duidelijk te maken wat er in je leeft. Je gezichtsvermogen, je gehoor, je spreken. Wat is het belangrijk? En als je een van die dingen mist, ik heb een broeder gekend die van zijn geboorte af blind was. En die kwam altijd in de conferenties. En als ik hem zag, dan had ik altijd diep medelijden. Hij zocht zijn weg. En dan moest daar ook in begeleid worden. Ik denk vanaf de geboorte. Tot op een moment dat ik tegen hem zeg, ach broeder, ik heb een diepe bewogenheid met u. Van wat is het erg dat je niet kunt zien. Toen zei hij, lieve broeder, ik zie veel meer dan dat jij ziet. Ik denk, ja, daar heb je het. Hij zag met het geestelijk oog. En hij zag veel meer dan dat ik zag. Ja? Maar aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen van, je staat ook niet bloot aan de verleidingen. Maar nog, dat wil ik niet bagatelliseren. Maar ik denk wel dat de Heer iets om kan buigen tot een geweldige zegen, broeder, zuster. Al zien wij dat soms en ervaren we dat soms op een andere manier. Het volk stond te wachten. Ja, hij komt naar buiten toe. En hij zou heel graag iets kunnen zeggen. Ja, ik heb een engel ontmoet. En ik heb een boodschap meegekregen. Mijn vrouw zal zwanger worden. Hij kon het niet. Hij was stom geworden. En ik denk ook dat de Heer daar een bedoeling mee heeft gehad. Want er gebeurt niets zonder dat hij duidelijk daar een plan mee heeft. Maar hier was een reactie als het ware op het ongeloof. En ik wil u en mij bemoedigen, broeder, zuster, dat als u een belofte krijgt van de Heer, en die zijn er iedere dag weer opnieuw, geloof het, leg het niet naast u neer. Zeg niet van, ach, dat lukt niet, want ons menselijk denken schiet tekort bij de grootheid van de Heer. Toen hij naar buiten kwam, hebben we gelezen, kon hij niet meer spreken. En ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van het dienstwerk voorbij waren dat hij naar huis ging. En na die dagen, hebben we gelezen, werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden. Ik denk, wat een vreugde in dat huis. En hij heeft de Heere voor mij, zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarop hij acht geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Dan kom je tot het volgende, als je dan even doorleest, dan vraag je af, ze hebben natuurlijk dat Johannes opgevoed, maar ze zijn hem al heel snel, wat in de ogen van mensen gezien, zijn ze hem kwijtgeraakt, want hij was een Nazarener van de Heere. Hij moest de voorloper zijn van de Heer Jezus. Hij moest verkondigen dat de Zoon van God stond te komen. En hij heeft dat gedaan. En dan vraag je af, broeder, zuster. En daar wil ik ook mee afsluiten. Hij heeft een enorm vruchtbaar leven gehad. Een leven tot eer van de Heer. Hij was afgezonderd. En dan wordt hij gevangen genomen. En u weet het, dan wordt hij onthoofd. Word je daarom geboren? Dat zou de vraag kunnen zijn. Maar dan zeg ik weer, broeder, zuster. De Heere vergeet ze niet. Ze kunnen ons lichaam kapot maken. Ze kunnen ons het leven ontnemen. Maar de geest gaat naar boven. Voor eeuwig naar de Heer. En dan vind ik het eigenlijk zo mooi, want dan is de vraag natuurlijk van, ja, maar hoe is dat dan? Als je een geliefde verliest of dat je zelf moet sterven, krijg je dan weer een lichaam boven? Hoe zit dat dan? Want er wordt ook een lichaam begraven. Begraven, laat me zo zeggen, het wordt gezaaid met de kiem van het eeuwige leven, zoals we dat zien met de tarwekorrel. Hij sterft, maar hij brengt nieuw leven voort. Nu, Matteüs 17, ik wil er toch nog even naartoe vanmorgen. Daar zie je de ontmoeting, de Heer Jezus gaat met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op. En dan zien zij daar een verschijning van Mozes en Elia. Die waren ook opgenomen. Mozes is gestorven, zijn lichaam is door de Heer zelf begraven. Elia werd opgenomen. Zou je zeggen van, nou goed, die is met het lichaam de hemel ingegaan. Op een andere manier natuurlijk, wel veranderd. Maar Mozes is begraven. En toch waren ze allebei zichtbaar met het lichaam. Bijzonder, hè? Maar broeder, zuster, wat heel bemoedigend is. We morgen ook gezegd tegen de broeders. Het aardse tabernakeltje wordt afgebroken. Maar we hebben een gebouw bij God, eeuwig in de hemel. We zijn op doorreis. En we verwachten de komst van de Heer Jezus spoedig. En dan worden we verenigd en zullen we altijd bij hem zijn. Wat een dag zal dat zijn. Amen.